bel u in verband met een lezing maandagavond.
Ja.
Ik wil u even voorstellen, voor zover dat nodig is aan onze luisteraars. U was professor in Gent en u hebt daar een eigen vakgroep gebaard, die eerst de boeiende naam had, vakgroep Studie van de Derde Wereld.
Ja.
En die intussen de nog veel boeiendere naam heeft van vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies. Ja. Vind ik al een fantastische titel. En het was ook een beetje uw focus, geloof ik, hè?
Inderdaad, ja. Eigenlijk, aan de ene kant natuurlijk, is de derde wereld bestaat as such niet meer.
Nee.
Aangezien dat de tweede niet meer bestaat. Dat is één dag. En het tweede ding is natuurlijk, sommige landen die wij vroeger onder de derde wereld zetten, zijn groeilanden, zijn BRICS geworden, zijn economisch in het centrum van de wereld gekomen. En dus, ja, je moest het wel gaan veranderen. En in de praktijk waren wij eigenlijk ook al een hele tijd bezig van, wat is het verband tussen ontwikkeling en conflict?
Ja.
Omdat wij geloven dat ontwikkeling eigenlijk alleen gestimuleerd wordt wanneer dat er dynamiek is in een samenleving. Dat betekent niet noodzakelijk gewelddadig conflict, maar een samenleving die volkomen harmonieus is, is een dode samenleving.
Ja, 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 daar zouden we al een interview op zich over kunnen houden, denk ik. Nu, die lezing wordt gegeven door u, samen met een grote naam, denk ik,
ja.
Tariq Ali.
Ja.
Wilt u een woordje zeggen over die meneer?
Wel, hij is een bijzonder veelzijdig man. Dus te zeggen, hij is een kineast, hij is een romancier. Hij is ook een politiek analist die altijd ter linkerzijde gestaan heeft. Binnen de Pakistanse context, maar eigenlijk ook binnen de verhouding Noord-Zuid, waarbij dat hij stevast de plaats gekozen heeft van diegenen die op een donder kregen en geprobeerd heeft om te analyseren buiten de klassieke paden van ontwikkelde en niet ontwikkelde landen.
Ja, ja, ik ken hem dan vooral als iemand in de vredesbeweging.
Ja, 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 hij is iemand die, ook als Pakistan is het niet zo eenvoudig met een vredesbeweging te zitten, gezien de conflicten die er zijn met India eigenlijk altijd onderhouds. Gezien de conflicten die er ook altijd binnen Pakistan zijn, Afghanistan enzovoort, blijft hij consequent een vredesmilitant.
Ja, hij heeft ook wel een en ander geschreven, onder andere het Obama-syndroom zie ik hier.
Ja, ja, ja. Hij is niet zo'n razende fan van Obama. Hij denkt, het is nieuwe wijn en oude vaten. Wat voor een groot stuk juist is. Maar uiteindelijk, ja goed, Obama is verkozen door de Amerikanen. Hij moet de Amerikaanse belangen dienen. En je kan niet verwachten dat hij van de ene dag op de andere een totaal andere positie gaat innemen.
Nee, uiteraard. Nu, daar gaat het dan misschien maandagavond ook onder andere over. Ik zie hier de titel van de lezing is, het is uiteraard in het Engels te doen, How to Decolonize Social Science and the Impact of the Arab Spring on World Politics.
Ja.
Dat is een hele boterham, ik wil die even in stukjes hakken. Wat is volgens u of in deze context dan de impact van de Arabische lente op de wereldpolitiek?
Wel, ik heb zelf ik kan nu even een pluim op mijn hoed steken, in een ander boek de term gebruikt, de Arabische lente en de ijsheiligen.
De wat?
De ijsheiligen.
Ja?
Ik bedoel, als de lente te snel komt, heb je nog de ijsheiligen en dan bevriest heel vaak hetgeen dat zo pril uitkomt en waarvan dat iedereen denkt, dit wordt een schitterende oogst.
Dat is dan contraproductief als het te snel gebeurt.
Ja, natuurlijk, maar je hebt dat niet in de hand. Wie ben je om te zijn, het gebeurt te snel. Alleen denk ik, Ik heb ook de vergelijking gemaakt, ik niet alleen, ten andere met 1848 in Europa. Toen had je in bijna alle Europese landen een revolte. Meest uitgesproken in Frankrijk natuurlijk. En wat was het eindresultaat? Het eindresultaat was de installatie van het Tweede Keizerrijk in Frankrijk en Metternich, die in het centrum van de macht terugkomt bij de Habsburgers. Met andere woorden, het is heel mooi om naar de schilderijen te kijken van die opstanden in Parijs, waar die de rode vlaggen ziet wapperen. Het is iets minder optimistisch als je ziet dat er naar de klok teruggedraaid wordt. Ik vrees een beetje dat in de Arabische wereld, na het tomeloos enthousiasme over ça bouge, ça change, dat je kan zeggen van, maar er zijn een aantal tekenen die erop wijzen dat het opnieuw gestabiliseerd wordt en dat een aantal van de oude machten opnieuw een plaats zijn nemen.
En wat is de impact daarvan dan op de wereldpolitiek?
Wel, men heeft op een bepaald ogenblik een link gelegd tussen de Occupy-beweging, de mensen hier in Europa die aan het protesteren waren in Spanje, Portugal, Griekenland enzovoort, en de Arabische wereld. In de Arabische wereld is men daar altijd bijzonder voorzichtig mee omgesprongen. Want ik herinner me dat op een bepaald ogenblik mensen van Occupy-beweging zeiden, wij komen naar het Tahrirplein om jullie te steunen, en dat men vanuit Egypte zei, dankjewel, we hebben al genoeg invloed gehad van Amerika en van Europa, laat het ons maar zelf doen. Dat is de ene kant, is het mooi symbolisch, is het heel mooi dat we op dat ogenblik een aantal mensen achter eenzelfde vlag opstappen. Maar veel verder dan symboliek, vrees ik, ging het niet.
Hè? Ja, in dezelfde vlag, me dunkt dat toch om een heel andere verhalen ging.
Wel, het ging niet noodzakelijk. Het ging tegen het wereldsysteem, het ging tegen het kapitalisme, het ging tegen het banksysteem enzovoort.
Ja, voor meer inspraak, zullen we maar
zeggen. Voor meer inspraak. Maar wat wij ook niet zagen, en wat men bijvoorbeeld ook in Egypte op dat ogenblik niet zag, dat waren de miljoenen mensen die niet op het Tahrirplein stonden en die achteraf bleken, ja, of vooraf eigenlijk ook al, maar je zag het niet, moslimbroeders te zijn. Ja. Net zoals wij soms verbaasd zijn aan bepaalde verkiezingen wie de meeste stemmen binnenhaalt. Meestal zijn degenen die zo verbaasd zijn, degenen die in die kringen niet komen. Dat was in Egypte ook zo. En dat was voor heel veel van de journalisten ook zo. Die gingen naar het Tahrirplein en niet naar de kleine steden en niet naar het platteland en niet naar die buurten waar de mensen zaten die wij eigenlijk een beetje achterlijk enzovoort enzovoort beschouwen.
En die dan toch wel ook een heel grote percentage van de bevolking uitmaken. Ja. Maar nu wil ik nog eens even duidelijk stellen, wat is dan de impact van die Arabische lente?
Wel, als één ding in Europa, hoop ik, teweeggebracht heeft, is het een perspectiefverschuiving. Namelijk het idee dat hier bij veel mensen leeft van de islam is gelijk aan de Arabische wereld. En dat betekent dus dat er niets verandert, que ça ne bouge pas, dat het altijd hetzelfde is, dat er geen vooruitgang is, dat het altijd in het rond draait, dat men fatalistisch is, dat dit gedaan is.
Ja, zo het idee van die Arabische landen zijn olieproducenten en vakantiebestemmingen.
Ja, ja, je merkt, er is ook een grote beweging, geen meerderheid, maar een belangrijke beweging die verandering wil, die naar een laïke staat wil, die modernisering wil, enzovoort, enzovoort. Dus het idee van moslims of Arabieren, en dat is ook niet hetzelfde, zijn per definitie conservatief en behoudsgezind en wars van elk modernisme. Dit, denk ik, is bijgesteld in Europa. Hoop ik althans.
Ja, dat is dan het wereldbeeld dat toch wel een meer realistisch tintje heeft gekregen, maar heeft dat dan ook een invloed op de politiek? Op wereldniveau?
Ik vrees van niet. Ik bedoel, de Europese politiek wordt bepaald door belangen. En men heeft jarenlang Mubarak opgevreed. En men heeft in Tunesië het bewind opgevreed. Men heeft Gaddafi rondgesleept van Bordes naar hier naar daar. Nu komen er andere mannen. Men gaat een beetje, laten we zeggen, bijschaven. Maar de teneur van alle dingen wat men doet, is hetzelfde. Waar ligt ons belang?
Ja, natuurlijk. Dus het tweede deel van de titel, The Impact of the Arab Spring on World Politics, dat is al heel makkelijk, want die is er volgens u dus niet.
Zeer gering, vrees ik.
Ja, oké. Okay. Ik snapte ook niet goed, er staat dus How to Decolonize Social Science and the Impact. En toen vroeg ik mij af, moet die impact dan gekoloniseerd worden? Of ik snapte de titel niet heel goed.
Ik denk dat we nog altijd in het Westen de mainstream van sociale wetenschappen uitgaat van een machtspositie waarbij dat wij aan de ander een plaats geven, dat we die benoemen, dat we bij wijze van spreken, wij bepalen hoe zij zijn. Dat is koloniseren.
Wij zijn de norm en...
Juist. Ja. Nu, ik denk, whether we like it or not, we zijn onze economische positie als centrum, als vliegwiel voor de economie aan het verliezen. Dus zijn we ook onze positie kwijtgespeeld, macht kwijtgespeeld om de anderen te benoemen. En het decoloniseren gaat vanzelf komen. Alleen, merk je, dit gaat verschrikkelijk traag. Bijvoorbeeld, wij zijn eigenlijk in België nog altijd ervan overtuigd dat we een heel belangrijke speler zijn in Zaïre. Hij kent de geëikte uitdrukking. De rest van de wereld kijkt naar Zaïre door het venster dat België is. Wat men vergeten is dat de Chinezen de voordeur eruit genomen hebben.
Ja.
Ja, dus het is een beetje moeilijk. Het is wat ik soms noem fantoompijn. We zijn nog altijd niet echt ervan overtuigd dat onze rol uit de koloniale periode uitgespeeld is.
Ja, ja, het is wel het beeld dat mensen hebben van een situatie loopt vaak ook wel een beetje achter op hoe de dingen evolueren.
Ja. Maar niet alleen de mensen, maar ook een aantal, laten we zeggen, op opiniemakers, hè, lopen achterop. Je kan zo ook op in België een aantal mensen, ik zeg maar iets, bijvoorbeeld Peter Verlinden, Zesse van Rijbroek, ten oosten van Congo, bekijken die door de nostalgie van het verleden nog altijd bepaald worden en hoe het er nu aan toe gaat. Mm-hmm. En daar moet je vanaf.
Nu, er is nog iets waar ik mij altijd over verbaas. Dat is dat toch veel mensen die dan in wat dan ontwikkelingssamenwerking heet, werken, toch nog altijd wel een beetje uitgaan, of nadrukkelijk uitgaan, van het idee dat het overal moet worden zoals hier zo. Hè. Die mensen gaan ontwikkelen en dan krijgt iedereen een tv en een ijskast en een computer en dit en dat. Terwijl er gewoon heel simpel niet genoeg grondstoffen voor zijn. Ja. Als iedereen wil leven zoals wij, hebben we hoeveel planeten nodig? Een stuk of 5, 6?
Ja, sowieso.
En dat is ook precies iets wat niet echt helemaal doordringt. Is dat ook iets wat mensen beginnen los te laten? Of?
Ja, ik bedoel, het was verschrikkelijk mooi. In de tijd had je Cotton and the Bee. Hè?
Ja, 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 ja.
En die had zo'n slogan, geen gezeik, iedereen is rijk.
Ja.
Ja, het gaat niet, hè.
Nee.
Alleen is de consequentie dat je geen enkele reden hebt om te zeggen, leveren jullie dan maar in. Ja. Ga je nu verbieden dat Chinezen allemaal een auto hebben? Je hebt geen enkele reden als wij met een 4x4 rijden.
Mm-hmm.
Maar die ontwikkelingssamenwerking, je hebt daar twee zaken in. Eén, we hebben altijd in de koloniale periode, op de eindperiode toch, hadden we zogenaamde carte de mérite. Dat betekent, hoe beter dat een zwarte geleek op een Belg, hoe beschaafder dat hij was. Op het einde van de kolonisering hadden we 3000 die ongeveer in aanmerking kwamen.
Mm-hmm.
We blijven met die idee dat beschaving is, ze moeten op ons lijken.
Ja, ja, ja.
Dat is bullshit natuurlijk. En het tweede ding is, als het gaat over de materiële zaken, het kan gewoon niet. De draagkracht is te klein.
Mm-hmm. Inderdaad. Pleit u dan voor een ontwikkelingssamenwerking die ook een stuk hier in het noorden mensen aanspoort om dan minder te consumeren?
Wel, ik vrees dat het geen kwestie zal zijn van aansporen.
Nee.
Het zal de realiteit worden.
Ja.
Whether we like it or not. Allee, ik bedoel alleen maar, je ziet het toch wel. We kijken enigszins meewarig. Die Grieken, dat zijn plotseling maar halve Europeanen meer. En die Spanjaarden en die Portugezen en die Italianen, dat weten we al lang. Dat zijn geen echte Europeanen, dat zijn luilakken.
Want die hebben geen geld.
Ja, die hebben geen geld. Maar kijk eens wat er in Limburg gebeurd is. Alleen de afgelopen week van ontslagen.
Ja, ja, het komt hierheen. Hè? Dat is wel
het komt naar hier. Niet dat ik daar vrolijk over word. Hè? Het heeft geen kwestie van geloven. We zullen het wel moeten geloven.
Goed. Of niet goed. Maar onze tijd is in ieder geval om. Dus we zullen het gesprek hier moeten afsluiten. Ik kan iedereen die hier meer over wilt horen dus aanraden om maandagavond om 7 uur beginnen jullie al zeker.
Ja,
in de Vooruit in Gent te gaan luisteren naar Rudy Doom en Tariq Ali. Bedankt voor het gesprek en een prettig weekend nog.
Ja, prettig weekend.